Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Goed dat je erbij bent bij de laatste van de week. De laatste van BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger. En elke vrijdag hebben we ook nog eens een bijzondere aflevering voor je. Niet alleen het laatste nieuws.
Nee, ook bespreken we de dingen die je deze week echt niet had mogen missen. Want ja, dat zijn waarschijnlijk ook dingen waar je volgende week nog wat aan hebt. Of die week erop, of de maanden daarna. Dus het belangrijkste, dat gaan we in deze uitzending stoppen.
Maar we beginnen met de AAA-aandelen. Apple, Amazon en Alphabet, die kwamen gisteravond laat met de cijfers. Maar de AAA-status kun je niet aan de resultaten hangen. Die stelde behoorlijk teleur.
Zeg dat wel. Ja, en dat is niet zo gek ook. Want 2022 was toch het jaar dat gekenmerkt werd door al die leveringsproblemen. We zagen ook een sputterende advertentiemotor natuurlijk, waardoor die opbrengsten ook daar tegenvielen. E-commerce, ja, corona kocht ons suf. Enorme boom op e-commerce gebied kwam ten einde. En die Chinese lockdowns, Jelle, die hebben denk ik ook niet geholpen.
Nee, een unicum. Apple stelt analisten voor het eerst sinds 2016 teleur. Tenminste namelijk de winstverwachtingen van Wall Street. En ook verkocht Apple minder iPhones, waardoor de omzet afnam. Apple die teleurstelt, stelde jou dat ook teleur, Corné?
Ja, nou ja, ik heb ze niet. Dus wat dat betreft, het is een bedrijf waarvan je zegt van oké, het is een briljant bedrijf. Wat ik het mooie ervan is, ze hebben hun eigen ecosysteem gemaakt en je kan er eigenlijk niet zonder. En ja, iedereen wijst altijd, ja, maar dat wereldwijde marktaandeel valt best wel mee. Maar als je in Europa kijkt en als je naar Verenigde Staten kijkt, dan is het marktaandeel wel heel hoog. En je kan er gewoon niet omheen. En dat is het mooie aan Apple. Maar simpelweg, als er geen Apple phones gemaakt kunnen worden vanwege de lockdowns en vanwege de extreme hoeveelheid coronagevallen in China, dat betekent simpelweg dat ze geen iPhones gemaakt kunnen worden en dat ze dus ook niet kunnen verkopen.
Ik vergat je bijna te introduceren. Maar ja, je bent kind en huis en je bent de hele dag door zowat de BNR te horen. We sluiten elke dag een BNR-beurs natuurlijk af met jouw tegeltjeswijsheid. Maar nog even voor degene die voor het allereerst inschakelt. Corné van Zijl van Actium, goed dat je er bent. Je had het over die protesten en die lockdowns in China. Die je werken dus best wel hard door uiteindelijk in die cijfers van Apple.
Ja, in principe elke iPhone wordt gemaakt in China. Dus wat dat betreft zijn ze daar heel erg van afhankelijk. Ze hebben ook gezegd dat ze daar minder afhankelijk van willen zijn. En dat ook in India willen gaan maken. Maar ja, dat is zo'n heel ecosysteem. Voordat je dat hebt opgebouwd, dan ben je jaren en jaren verder. En ze verkopen ook vrij veel iPhones in China. 20% van hun omzet komt uit China.
Ja, zo bijna vergeten hoe belangrijk dat is. Tim Cook had wel een fijne boodschap van de aandeelhouders. De verstoringen die zijn voorbij. Gaan ze dat in dit kwartaal al merken, denk je?
Ja, dit kwartaal gaan ze dat zeker merken. En dat is het fijne aan dit. Ik denk dat je daar ook India als voorbeeld kan nemen. Daar had je ook een extreme coronagolf. Dat was heel erg. Dat heeft ook heel veel mensen levens gekost. Dat zal in China niet anders zijn, hoewel je daar niks van hoort. Ja. Maar je weet wel dat het dan ook vrij snel voorbij is. En dat is dan wel het voordeel.
Maar jij noemt India, Corné. Dat is wel een interessante voor Apple. Want ze willen zich ook minder afhankelijk maken van China in de toekomst. En dan verschuiven ze een deel van die productie naar India.
Ja, maar je bent heel erg afhankelijk van alle toeleveranciers. Foxconn is dan de uiteindelijke producent. En daar is zo'n ecosysteem van alle toeleveranciers.
Dat is echt ook heel ingenieus. Ja. Dat is super. Alles is op elkaar afgestemd.
Super efficiënt. Ja. Alleen dat betekent wel, als je zo'n heel systeem opnieuw op wil zetten in een ander land, ja, dat gaat jaren en jaren overheen. Je hebt niet meer zomaar een lenzenproducent of een, alles wat er in zo'n iPhone zit. Dat zit niet zomaar ook in India. En dat is het wel een probleem. En daarom zal het best wel lang duren voordat ze een deel van de productie kunnen overbrengen.
Ja, ondertussen neemt die druk natuurlijk wel op toe vanuit onder meer Amerika en de rest van de wereld om die afhankelijkheid met China te verminderen. Even terug naar die cijfers. Want wat we zagen was nagenoeg overal namen de verkopen af. Maar die diensttak die liep wel goed. Hoe kwam dat daar wel allemaal nog roze geur en maneschijn was? Liep daar goed?
Nou ja, je kan eigenlijk niet zonder de diensten. Als je een iPhone hebt, dan moet je verplicht alle diensten daarvan afnemen. Dus,
ga je helemaal in het Apple-ecosysteem mee, hè?
Ja, ik heb een kleine 3 weken vanaf Tenerife gewerkt. En wat me opviel, ik heb iedere betaling met mijn iPhone gedaan. Wat wel aan. En iedere keer pakt Apple daar een heel klein beetje van. En ze hoeven niet al dat werk te doen. Dat doen alle banken doen het werk. En ja, zij krijgen iedere keer. Ja, zij krijgen iedere keer daar een deeltje van. Maar, dat is echt een mooi voorbeeld dan van.
Maar ik weet niet of je dat ook gezien had, Jelle. Ze hadden ook bekendgemaakt hoeveel actieve apparaten er waren. Dat waren er 2 miljard. En een jaar eerder was dat 1,7 miljard. En dat is dan ook wel een belangrijk cijfer, denk ik. Want dat zegt iets over het potentieel. Over ja, hoeveel kan die dienstentak nog groeien? Zit daar de grootste groei de komende jaren, denk je?
Ik denk het wel. Zeker met iedere app die je downloadt, betekent dat Apple ook daar weer wat van opstrijkt. En iedere keer. Dus ik denk wel, de enige bedreiging die je daar hebt, zijn wel de overheden en de toezichthouders. Ze zeggen van ja, wacht even, jullie zijn zo'n marktmacht. Jullie zullen moeten afstoten, jullie zullen anderen moeten toelaten. En ja, daar ageert Apple heel erg sterk tegen. Maar ik denk dat ze daar uiteindelijk niet aan zullen ontkomen. Want laat wel wezen, er is geen partij die om Apple heen kan.
Nee, in de tijd van Steve Jobs was het natuurlijk nog dat er van die hele mooie uitvindingen kwamen. De iPhone die we aanhalen, de iPod. Die missen we de laatste jaren een beetje, dat soort baanbrekende ideeën. De analisten hadden het wel in de analistencall over AI. Kunnen we daar nog iets bijzonders verwachten? En zit daar misschien dan de next best thing in?
Ja, ik denk dat met AI dat je vooral bij andere bedrijven moet kijken. Hè. Microsoft is degene die bij ChatGPT eigenlijk het grootste deel nu heeft. Alphabet is degene die het meeste last heeft van AI. Want zij hebben zich 6 jaar geleden al uitgeroepen als wij zijn het AI-bedrijf. Maar worden nu links en rechts om ingehaald. Mm-hmm. En bij Apple valt dat eigenlijk wel mee. Het is vooral de hardware en de service die erop komt. Ja. En
Apple wil die boot toch niet missen, denk ik?
Nee, maar ik zie eventjes niet hoe ze dat kunnen gebruiken.
Nee.
Je had het over Alphabet al, de tweede A. Uit het rijtje van de AAA. Beleggers die keken vooral naar de reclameinkomsten. Zeker naar die resultaten van Snap en de resultaten van Meta. Hoe zien die inkomsten bij Alphabet eruit?
Ja, niet goed. Die gingen naar beneden. Die hebben nog steeds last van de Apple. Nou ja, ik wou bijna een boycott zeggen. Maar Apple heeft natuurlijk vanwege, tussen aanhalingstekens, privacy redenen gezegd dat dat voortaan niet meer zomaar kan. En daar hebben zij ook heel erg last van. En die waren 3% gedaald. Je ziet dat bedrijven wat terughoudender zijn. Die waren bang voor een recessie. En je ziet dat consumenten wat terughoudend zijn. En dat geeft wel een probleem voor Alphabet.
Ja, en YouTube nog steeds een zorgkindje.
Ja, ik denk wel dat ze daar veel meer uit kunnen halen. Hoewel, ik weet niet of iemand zonder abonnement wel eens naar YouTube kijkt.
Ja, jongen. Vandaag nog. Ja, je wordt doodgegooid met advertenties. Ja.
Inderdaad.
Ja.
En ik snap ook niet dat het dus de resultaten zo slecht zijn. Ja.
Adblocker. Ik heb gewoon een adblocker op mijn PC staan. Ik krijg al die advertenties niet. Maar hier op het werk wel.
Oké, ik betaal gewoon.
Oh, jij betaalt het wel. Nou, ik kan heel veel abonnementen.
Ja,
maar hoe zouden ze er meer uit kunnen halen?
Nou ja, door die. Ik wil het niet te veel suggesties geven, maar die abonnementen kunnen ze verhogen. Dus daar kan je best nog wel wat meer rendement uit halen. Maar ik sta wel om van te kijken dat je kan ook met betaalde content misschien meer werken. Ik denk dat daar wel meer uit te halen valt.
Ja. En die korte filmpjes misschien ook. Want ze hebben natuurlijk ook last van die concurrentie van TikTok.
Ja.
En daar hebben ze ook nog wel moeite van. Ja, hoe gaan we daar met die advertenties om? Want dat zijn dan filmpjes van misschien 10 of 13 seconden. Maar ja, prop daar dan maar eens een advertentie in van 20 seconden. Dan zit je meer naar advertenties te kijken dan naar filmpjes.
Ja.
Dus ik denk dat daar ook nog wel een soort van uitdaging zit.
Nou, daar klaagden ze ook heel erg over. Ik denk dat TikTok hoe heet dat met die kleurtjes?
Instagram
dat veel beter doen. TikTok doet het vooral vanwege de hele lage prijs. Die zit echt qua advertentiemodel helemaal onderaan. En die is dus veel goedkoper. En daar is eigenlijk wel de concurrentie moordend op alle filmpjes. Maar laat wel wezen, als consument overal werken ze even verslavend. Dus of je nou op YouTube zit met die dingen, op Reels of TikTok of whatever. Nee, ik zit niet op TikTok, maar Instagram.
Ja.
Overal blijf je net even iets langer hangen dan dat je wil.
Dat merkte ik deze week trouwens. We hadden het over TikTok deze week. En ik heb deze week TikTok op mijn mobiel gezet. En ik was gisteravond aan het scrollen. Maar voor je het weet ben je gewoon een uur verder. En dan heb je een uur lang.
Iedereen zegt.
Ja, allemaal van die nutteloze filmpjes.
Heel niet aan beginnen. Hey, iets anders. Waar wel nog groei in zit. De cloud omzet. Alleen wel minder dan analisten rekenden. Maar laten we even van het half volle glas uitgaan. De cloud omzet ging omhoog. Is dat dan nog de groeimotor waar ze op kunnen inzetten?
Nou, de cloud omzet ging omhoog, maar minder dan waar analisten op hadden verwacht. En de beleggers waren daar wel wat somber over vanwege de eerdere cijfers van Microsoft met hun Azure. En dat geeft aan waarom beleggers toch wel, wat daar een enige opluchting was. Maar uiteindelijk zie je wel dat er groei daarvan afneemt. Je ziet dat er uiteindelijk, omdat iedereen daar zijn capaciteit opbouwt, dat ook daar best wel wat concurrentie in is.
Ja, ik zat naar die cijfers te kijken en ik zag eigenlijk nog twee bedreigingen voor Alphabet. Ik denk best wel serieuze bedreigingen. Enerzijds die macht op het gebied van reclame. Google, Alphabet is te machtig, vindt onder meer de Amerikaanse overheid. Er wordt gesproken over opsplitsen, wordt natuurlijk al langer over gesproken. Is dat inmiddels ook een serieus risico waar aandeelhouders wat jou betreft rekening mee moeten houden?
Ja, dat hangt natuurlijk al heel lang boven de markt.
Maar het gaat ook niet weg.
Het gaat niet weg en het zal door blijven gaan. En ik denk ook wel terecht. Ik hoor veel ondernemers klagen dat ze eigenlijk niet om Google heen kunnen. En dat is, of dat terecht is of niet, ik denk dat dat wel kan. Maar goed, je ziet wel dat de concurrentie toeneemt. En dat ze tegelijkertijd aan de overheidskant worden aangepakt. Dus in beide is dat een bedreiging.
Ja, en ik zag er nog één, maar ik weet niet hoe dat jullie daarin staan. Het gaat hier ook vaak over, het ging net ook weer over ChatGPT natuurlijk.
Nee, toch niet weer.
Ja, toch wel. Nee, maar dat is wel gewoon serieus. Je hebt daar bij die chatbot, daar zit Microsoft natuurlijk achter, pompt er miljarden in. Maar heeft Alphabet daar een antwoord op? Hebben ze daar iets over gezegd in hun call aan analisten?
Ik heb het niet gezien, maar ik heb niet de hele call doorgelopen. Maar het is, ik denk wel, Alphabet is het bedrijf waar het daar het meeste last van gaan hebben. Want je kan simpelweg straks de zoekopdracht op een veel efficiëntere en betere manier via ChatGPT doorvoeren. Dus als er nou één bedrijf is die van, het is wel een hype, dat kan ik wel zeggen.
Want het is nu een hype. Ja, iedereen heeft het erover. Maar het is natuurlijk, het kan op termijn echt iets revolutionairs zijn. Zoals we bij de smartphone, bij internet hebben gezien. Ja. En dit is best wel een vergevorderd stadium al. Het is bruikbaar.
Ja. Ben ik helemaal mee eens. Ik denk dus als er één bedrijf last van gaat hebben, dan is Alphabet het wel.
Ja, dan de derde A, Amazon. Ook daar namen de e-commerce verkopen af. Ook de cloud activiteiten die stellen teleur. Is het eerste erger dan het tweede?
Ik denk dat e-commerce is de basis van Amazon natuurlijk. Ja. Maar AWS is waar ze groot mee zijn geworden en het meeste aan verdienen. Maar daar zag je dat de groei al echt wel significant afnam. En daar was ook wel een teleurstelling. Wat ik altijd zeg is, Amazon is het meest consumentgevoelige van de vijf grote techbedrijven. Mm-hmm. Omdat die ook vooral afhankelijk van e-commerce is. En dan heb je wel een probleem. Zeker als je naar de Verenigde Staten gaat kijken. Dat is zo'n rentegevoelige consument. Die heeft schulden aan alle kanten zitten. En gemiddeld 29.000 euro aan autolening, om maar eens een voorbeeld te geven. En als die rente zo omhoog gaat, heeft die consument het gewoon heel erg moeilijk. En dan zie je dat met name Amazon daar het meeste last van heeft.
Ja, en ze doken in het rood, hè, Wes?
Ja, maar dat was volgens mij vooral een papieren werkelijkheid, als ik het goed heb onthouden, Corné.
Ja, inderdaad, dat was vooral afschrijving. Uiteindelijk zie je wel dat het zo'n effect heeft dat de winst per aandeel is van 65 naar 4,56 gegaan. Dus dat is toch wel een
zo, dat is wel behoorlijk.
Over het hele jaar dan.
Alleen al in de VS-wetten hou je vast $132 miljard uitgetrokken voor de aankoop van eigen aandelen. Dus aandeelhouders, die krijgen massaal cadeaus. Hoe jij daarvan profiteert, dat hoor je zo.
We zijn het begin van de uitzending al. We gaan het hebben over het nieuws dat je niet had mogen missen. En er was meer nieuws deze week, hè Jelle?
Ja, ik heb het liever niet te vaak over hem, maar ik kan er deze week toch niet omheen. Mark Zuckerberg, hij had deze keer wel een leuke boodschap voor de aandeelhouders. Vorig jaar was hij toch wel een beetje de kneus onder de CEO's van de techbedrijven.
Dat kon je niet vaak genoeg benadrukken.
Nee, ik heb het niet zo op Mark Zuckerberg. Maar deze keer had hij wel een leuke boodschap voor de aandeelhouders. Omzet en winst, die waren boven verwachting. Maar nog veel belangrijker, hij stopt even met geld uitgeven. En niet onbelangrijk, hij kiepert even $40 miljard naar de aandeelhouders.
Wat minder uitgeven, dat kon hij trouwens niet vaak genoeg benoemen. Want ik las ergens dat hij wel 18 keer had gezegd dat het jaar 2023, dit jaar dus, het jaar van de efficiëntie is. En hij sluit ook verdere ontslagen niet uit. En daarover gesproken, we hebben het natuurlijk vaak over die ontslagen. En we hadden een vraag van de luisteraar, een luisteraar, Arthur om precies te zijn. En zijn vraag gaat over die ontslaggolf. En dan specifiek die ontslaggolf in Big Techland. Want hij zegt, ja, die techgiganten die geven de hele tijd de schuld aan allerlei externe factoren. Economische tegenwind, inflatie en oplopende rente.
Tegelijkertijd vallen de ontslagen bij bijvoorbeeld een Microsoft dan in een virtual reality tak. En heel hun weddenschap op de metaverse en op de blockchain en al dit soort dingen. Ik vraag me af of de ontslagen wel te wijten zijn aan die externe factoren, of dat niet ook te maken heeft met weddenschap op de verkeerde technologieën.
Ja, Corné, hebben ze op het verkeerde paard gewed?
Nou, bij Meta zal dat nog moeten blijken. Maar de metaverse, ik geloof er niet zo in. En met mij velen niet, denk ik. Dus in dat opzicht denk ik dat in die hoek best wel veel ontslagen kunnen vallen. Dat hebben ze aan zichzelf te wijten. Wat de algemene trend is, dat je ziet dat met name vorig jaar, na het echte grote coronajaar, dat iedereen, alle techbedrijven, heel veel mensen hebben aangenomen van ja, dit gaat nog veel verder groeien. En ik weet niet, daar zijn al die leuke kleine filmpjes wel prachtig voor, die ik op Twitter en Instagram voorbij zien komen. Wat een gemiddelde tech-medewerker doet. Vooral een beetje lunchen op kantoren, spelletjes doen en dat soort zaken. Nou, dat wordt er nu wel eventjes uitgehaald. Dus die hebben echt veel te veel mensen aangenomen die eigenlijk veel te weinig te doen hadden. Nou, al die jonge meisjes en jonge jongens, die zullen dan echt aan het werk moeten. Dat is heel vervelend voor ze. Dat zal best wel een harde werker kwijt zijn. Maar dat is wat je eigenlijk nu vooral ziet. Dat ze veel te veel mensen hebben aangenomen en dat ze makkelijker kwijt kunnen. Ja, een mooi voorbeeld is natuurlijk wel Twitter, waar de helft van het aantal mensen uit is gegaan. En als je naar Twitter kijkt, denk je, ja, het valt eigenlijk niet op. Ergo, dat had al eerder gekund.
Ben jij een techmedewerker en heb je tijd over en wil je een vraag stellen, net als Arthur, stuur dan een mail naar bnrbeurs@bnr.nl. Vragen voor Corné of voor iemand anders die hier te gast is.
En daar gebruiken we dan die vrijdaguitzending dus voor. Dus in de vrijdaguitzending beantwoorden we dan alle vragen die we eerder die week binnen hebben gekregen.
Het was natuurlijk ook de week van Philips. Het aandeel deed het goed, maar hard maar waar, duizenden mensen eruit. Koers tegen met een paar procent deze week. Ze gaan bezuinigen op onderzoek en ontwikkeling. Daar vielen heel veel mensen over. Het is toch het onderdeel waar ze groot mee zijn geworden. Vond jij dat ook het opvallendste uit dat bericht, Corné?
Ja, dat wel. NetLabs is de basis van zoveel mooie bedrijven in Nederland. Hè? ASML is daaruit ontstaan. NXP is daaruit ontstaan. Dus het is eigenlijk wel heel erg bijzonder dat ze daar nu op gaan. Maar wat wel zo is, dat NetLab er nog steeds is en al die bedrijven al weggegaan zijn. En ik ben wel bang dat heel veel van die ontwikkelingen niet winstgevend genoeg zijn of dat er niet te veel uitkomen. Nou, één grote troost, al die mensen kunnen met name in die regio erg makkelijk bij alle techbedrijven in die regio weer terecht. Dus dat scheelt wel.
Ja, de cijfers van McDonald's, die waren vet. Om maar weer een woordengrap te gebruiken. Ja, ik probeer Jelle te evenaren met de slechte woordgrappen. Dus bij deze, ondanks de hogere prijzen, kwamen mensen toch naar de fastfoodketen. Decennia lang vind je er eigenlijk een beetje dezelfde producten. Vette hap, slappe friet. Maar nu vind je er ook iets nieuws. De Adult Happy Meal. De Happy Meal voor volwassenen.
En wat krijg je dan in godesnaam?
Een Big Mac of 10 McNuggets. En er zit een friet bij en een drankje. En natuurlijk dat speeltje. Dat mag.
Maar dan een speeltje voor volwassenen.
Ja, ik weet niet.
Doe Easy Toys. Easy Toys.
Dat krijg je dan.
Iets heel anders. Bij wie het niet zo lekker ging deze week is Gautam Adani. Wie kent hem niet? Dat is een tycoon uit India. Zijn conglomeraat kreeg te maken met een shortseller rapport. En toen is de beurskoers echt in elkaar gesodemieterd.
Jij noemde hem deze week al, hè?
Ja, ja. Ik noemde hem deze week al. Hij wilde geld ophalen. Dat is niet gelukt. Hij is zijn positie als rijkste persoon van Azië kwijt. En als klap op de vuurpijl staat zijn grote rivaal nu boven hem. En na het schijnt, schrijft Bloomberg, zou hij dat een van de ergste dingen vinden. Dat zijn grote concurrent nu boven hem staat.
Het lijkt me dat zijn verlies van 59 miljard alleen al dit jaar ook wel een beetje pijn
dat
doet.
Dat doet ook wel een beetje ook wel pijn.
Ja. Overigens heeft dat wel echt impact op India als geheel. In zijn conglomeraat zitten wel 7 beursgenoteerde bedrijven. Adani was het 10e bedrijf in de hele MSCI Emerging Market Index. En dat ik heb tot 100 geprobeerd te zoeken, maar daar is hij nu ondergevallen. Dus en je ziet dat het echt een grote drijver is geweest van de Indiaanse groei die we de afgelopen tijd hebben gezien. Met name in telefonie, met name in infrastructuur. Heel veel vliegvelden zijn van hem. En dat groene energieën niet te vergeten, de transitie. En dat gaat nu allemaal teloor. Maar ja, als je zo voorschokt, zijn schuldenratio waren 10 keer het bedrijfsresultaat.
Ja, bizar.
Ja, wie ook impact hadden, dat waren in ieder geval de heren en vrouwen in Frankfurt en Washington.
The committee, obviously, did not see this as a time to pause. We judged that the appropriate thing to do at this meeting was to raise the federal funds rate by 25 basis points. And we said that we continue to anticipate that ongoing increases in the target range will be appropriate.
The governing council today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 50 basis points. And we expect to raise them further. We intend to raise interest rates by another 50 basis points at our next monetary policy meeting in March.
Corné, die verhoging die waren zoals verwacht. Maar vond je nog wat spannends in die speeches van Powell en Lagarde?
Ja, bij Powell vond ik bijzonder dat hij heel duidelijk aangaf dat hij meervoud sprak. Dat er nog minimaal 2 verhogingen kwamen. Mm-hmm. Terwijl de markt juist maar van 1 uitgaat. En ook na de speech nog steeds van sterker nog eigenlijk van 1 uitgaat. En bij Lagarde vond ik bijzonder dat ze enerzijds zei, de volgende vergadering wordt 50 basispunten. En even later zegt ze, toekomstige renteverhogingen zullen data dependent zijn. En ik denk, je zegt hier 2 verschillende dingen in, 10 seconden naar elkaar. Maar goed, we weten allemaal dat de volgende 50 basispunten wordt.
BNR Beurs.
Dan naar de inkoop van eigen aandelen. De een noemt het armoede, de ander is er maar wat blij mee. Het was in ieder geval de week waarin heel veel beursbedrijven aankondigden dat ze eigen aandelen gingen inkopen. KPN begon rustig met een aandeleninkoop van 300 miljoen euro. Maar de rest van de bedrijven gooide er tientallen miljarden tegenaan.
Chevron plans a massive $75 billion buyback. That is triple the size of its previous authorization that was unveiled back in 2019. The company is also hiking its dividend.
Meta soared by more than 20% in after-hours trading as the company announced a $40 billion US buyback of its own shares.
Dan goed nieuws van Shell, want Shell heeft vorig jaar de hoogste winst geboekt in 115 jaar tijd. Het bedrijf profiteerde optimaal van de hoge olieprijzen en de hoge gasprijzen.
Our strong performance over the year has allowed us to enhance shareholder distributions. As planned, we've increased our dividend per share by 15% in the fourth quarter. At Shell, we will build on our core strengths, focusing on performance and capital discipline.
Ik moest vooral lachen om dat muziekje, alsof je naar een goede doelen reclame zat te luisteren.
Is het ook voor de Engelse belastingbetaler?
Heel goed. En we horen heel vaak van analisten dat het pure armoede is, hè, dat opkoop van eigen aandelen. Hoe sta jij hierin, Corné?
Nou, ik vind wat je vooral ziet is dat het als je ziet dat bedrijven eigenlijk extra veel winst maken, dat ze dan op die manier proberen uit te keren. En omdat je dan je, zeg maar, wat je overhoudt, je normale dividenduitkering, altijd standaard kan door blijven gaan. En ik omschrijf het altijd, je hebt een bepaalde taart, nou die deel je. En wat je dus doet, je haalt stukjes taart weg, zodat de aandeelhouders met minder anderen hoeven te delen.
Maar is dat dan pure armoede, zoals Jelle zegt?
Nee, ik denk dat het heel duidelijk is van, oké, we beseffen dat we echt nu heel veel winst mee hebben gemaakt. En dat keren we op die manier uit. En de normale winst, daar hangt de dividend vanaf. En ik ben altijd maar blij dat ze teruggeven aan de aandeelhouders dan dat ze er allerlei rare investeringen mee gaan.
Nou, ja, je kunt rare investeringen doen, maar je kunt ook investeringen doen die op de lange termijn ook iets inleveren voor die of opleveren voor diezelfde aandeelhouders.
Ja, dat moeten ze ook doen. Maar als je het doet op het moment van, ja god, we hebben te veel geld en we gaan maar investeren, want we weten niet wat met geld. Dat zijn meestal hele slechte investeringen. Ik ben wat ouder natuurlijk. Ik ken heel veel voorbeelden. Oudere luisteraars zullen de PM8 nog wel weten te herinneren. Dat is van KNP, de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek. Dat bedrijf had ook veel te veel geld. En dan ga je 20 jaar terug, hoor. Maar we gaan maar een nieuwe papierfabriek neerzetten.
Ja, ik hoor de papier, dus dat moet lang geleden zijn.
Ja, inderdaad. En dus werd hij na 3 jaar al afgeschreven, geloof ik, naar nul toe. Want het was een waardeloze investering. En ik denk, zo zonde. Als je te veel geld hebt, geef het dan maar terug aan de aandeelhouders. En als je hele briljante plannen hebt, zijn die aandeelhouders weer graag bereid om je dat geld te geven om die investering te doen.
Het is een mooi bruggetje naar iemand anders die ik net al besprak. Zuckerberg, die had ook geld te veel. Die had zijn proeftuin, hè? Metaverse. Wij zijn er allebei geen fan van, Corné, jij en ik. Nu komt hij met die aankoop van aandelen. Het is ook een beetje een zoenoffer of zo, om het goed te maken.
Ja, nou ja, de grote kritiek van Zuckerberg was dat hij zijn speeltjes had. De Metaverse inderdaad. En daar gingen miljarden en miljarden in. En nu inderdaad, zoals Wesley net al zei, dat hij nu vooral op efficiency focust. En dat is denk ik wel heel goed. Ja. Hij kon heel veel besparen en dat heeft hij dus ook gedaan. Besef wel, die 40 miljard is niet wat hij direct erin gaat doen. Dat is de aanvraag voor het plan. En dat zal dan de komende jaren langzaam de markt. Dus het klinkt beter dan het is. En besef ook dat hij ook zijn inkoopprogramma enorm naar beneden heeft geschroefd afgelopen jaar om al die metaverse-plannen te financieren.
Maar ja, Meta, dat is dan een investering waar veel aandeelhouders ook echt vraagtekens bij zitten. We hadden deze week ook Shell. En ook Shell die heeft een aandeleninkoop aangekondigd van 4 miljard dollar. En dat is een bedrijf, als je het mij vraagt, waarbij je tal van nuttige investeringen kunt bedenken, omdat die gigantische transitie moeten doen. En toch kiezen ze er dan voor om aandelen in te kopen. Vind jij niet bij dat bedrijf dat ze dat dan wel beter in projecten, duurzame projecten hadden kunnen steken?
Dat denk ik wel. Maar uiteindelijk is het aandeelhouders te doen om het geld. En alle duurzame aandeelhouders zijn hard weggelopen. Dus daar hoeven ze zich niks meer van aan te trekken.
Nee.
Sterker nog, dat vond ik wel een hele trieste gewaarwording. In de UK hebben ze aangekondigd dat de duurzame investeringen teruggaan. Ja, en als alle duurzame aandeelhouders weglopen, dan hou je de niet duurzame aandeelhouders over en die zeggen van ik wil gewoon winst maken. Klaar.
Korte termijn winst.
Ja. Het is jammer. Aan de andere kant kan je ook zeggen van je moet wel investeren in iets wat ook winst maakt. En dat weet je dus niet.
Moet ik ook wel toegeven, veel van die duurzame projecten, daar maken ze nu ook echt nog geen winst mee. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze dat nog een beetje vooruit schuiven.
Ja.
Shell, die wilde niet meer Nederlands zijn. En we hebben het veel over Amerikaanse en buitenlandse bedrijven. Hoe zit het eigenlijk met de Nederlandse? Want ik maakte er een beetje een grapje van. Hè? KPN kwam met maar 300 miljoen. ASML deed het wel lekker. Maar zijn er nog andere Nederlandse bedrijven waar je echt veel van verwacht qua dividend of aankoop van eigen aandelen? Niet zo uit het blote hoofd.
Niet zo uit het blote hoofd. Wat je ziet is dat er teleurstellingen aan de financiële kant waren.
Ja.
Die hebben best wel genoeg vermogen, maar die zijn nog erg terughoudend. En met name beleggers en analisten waren daar teleurgesteld over. En ook dat, ik weet nog meneer Tielman, die de 5 miljard share buyback aankondigde bij ING. En na een jaar op zijn blote knietjes bij aandeelhouders weer moesten van god, we zijn bijna failliet, kunnen jullie nog wat geld geven? En toen moesten ze ook zelfs bij de staat langs. Wat dus een uitermate slecht voorbeeld is. Maar goed, daar zie je nog wel ruimte. En hun balans geeft daar ook wel ruimte. En voor de rest is het wel een trend die je nu ook echt duidelijk in heel Europa ziet opkomen. Dat we ook hier nu veel meer share buybacks gaan doen. En voorheen was het vooral een Amerikaans spelletje.
Wordt bijna verwacht eigenlijk. Want ik zag ook bij ING, hè, heb je het nu over. Er werd verwacht dat ze met een aandeleninkoopprogramma van 2 miljard uit mijn hoofd zouden komen. Dat werd niet aangekondigd. Ja. Dat was eigenlijk gelijk een teleurstelling.
Ja,
want iedereen ging ervan uit dat het zo zou zijn.
Dat was het zeker. En ze gaven zelf ook uit, we zitten op een tier 1 ratio van 14,5. En we streven naar 12,5. Dus heb je echt wel veel vermogen over. En ze zeggen, oké, we hebben te veel vermogen. Maar we gaan het niet teruggeven. En ik denk in het geval van banken dat misschien wel verstandig is om daar eerder te voorzichtig te zijn dan te wild te doen.
Ja, dit was de Beursweek. Kijken wat er volgende week op de agenda staat. Het wordt weer een week met veel kwartaalcijfers. Beleggers die kunnen reageren op de resultaten van onder meer ABN AMRO, Akzo Nobel, Uber en Unilever. Bij ABN ligt de lat qua verwachtingen wat lager. Concurrent ING kwam met mindere cijfers, waardoor analisten verwachten dat ook ABN wel eens teleur kan stellen. Bij Akzo Nobel wordt dan weer gelet op de omzet. Tijdens corona was er een ware bouwwoede. Iedereen ging klussen en verven, maar daar profiteerde verfgigant Akzo Nobel nauwelijks van. Hoe zat dat in de laatste maanden van vorig jaar? En Uber kwam de vorige keer met veel betere cijfers. Deze week weten we of ze wederom kunnen stunten. Bij Unilever is het de één na laatste keer dat Alan Jope de cijfers bekend mag maken. Of hij nog grote uitspraken durft te doen over het komende jaar, dat is de grote vraag. Op de maandag zelf geen kwartaalcijfers, vooral veel rapporten en voorspellingen. In de ochtend van de Bank voor Internationale Betalingen met hun voorspelling over de inflatie. En tijdens de lunch komt de OESO met hun maandelijkse rapport over de economie.
Dit was hem, BNR Beurs en ook de eerste week van BNR Beurs. Bedankt voor het luisteren en dankjewel Corné van Zijl van Actiam. Maar En dat heb je waarschijnlijk wel gehoord, Corné. Wij sluiten elke aflevering natuurlijk af met een tip van jou. Er komt uit dat boek 365 tegeltjeswijsheden voor belegger. En dan kunnen we een vooropgenomen quote instarten.
Nee, wij willen er gewoon zelf in horen.
Ja, hoe leuk is het in levende lijven? Schud hem maar uit je mouw. De tip van vrijdag.
Ja, als eerste voel ik me ongelooflijk vereerd. Dus ik vind het hartstikke leuk dat jullie dat doen. Maar ik denk wel een van de mooiste die ik persoonlijk vind is Mr. Market Makes You Humble. Oftewel, als jij denkt het allemaal te weten, dan staat Mr. Market wel om de hoek. En maak je ongelooflijk bescheiden door weer de volgende beleggingsfout die je maakt.
Mooi, dankjewel. Goed dat je er was nogmaals. En dan zeggen wij tot maandag.
Tot maandag.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.